Eigenlijk was dat laatste lied wel een mooie inleiding, vooral hoe het ging op de preek van vanmorgen. Want ja, je kunt een eenheid met elkaar zijn, maar soms loopt het uit de ritme, uit het tempo, uit het, ja, wat het ook mogen zijn, uit de maat. Daar gaat het ook vandaag over. Het gaat over je plaats in het gebouw. Ik heb het die titel maar even gegeven om het wat begrijpelijk te krijgen. Niet dat die titel nou per se het grote verschil gaat maken, maar we hopen wel, als we met elkaar deze tekst gaan verkennen, dat we meer mogen grijpen van de diepte van Gods woord, meer ervan gaan begrijpen. En ja, u weet het, we zijn nog steeds in ons jaarseizoen, we zijn met ons jaarthema nog bezig, met dat boekje, Kerk, het Evangelie Centraal in je Kerk, waarbij we bij hoofdstuk 12 zijn aanbeland. Het is nog eventjes, nog een paar hoofdstukken gaan we behandelen en dan is het seizoen alweer voorbij. En het principe uit hoofdstuk 12 is dus, niet gebouwen, maar mensen zijn essentieel voor evangeliebediening. Nou, daar heeft Paulus wel het een en ander over te zeggen. Dus we staan stil bij Efeze 2 vanmorgen en we lezen vers 17 tot 22. We gaan proberen dit principe te verkennen. Als u al een tijdje hier meegaat in deze gemeente, nou, althans zolang als ik hier voorga, dan heeft u me wel eens vaker uit de Efezebrief horen preken. En dan probeer ik vaak te vertellen dat Efeze altijd in twee delen is opgedeeld. De eerste drie hoofdstukken gaan over de theorie en de tweede drie hoofdstukken gaan over de praktijk. Dus theorie is dat wat waar is, dat wat we mogen geloven, dat waarop we mogen bouwen. En dat tweede deel gaat over dat wat er dan van ons wordt verwacht, wat er voortvloeit uit het geloof dat we mogen stellen. En als je dan het eerste hoofdstuk leest, dan kom je erachter dat Paulus duidelijk probeert te maken dat het lichaam van Christus altijd al zo bedoeld is door God. Zelfs voordat hij hemel en aarde gemaakt had, lezen we in Efeze 1. Zelfs voordat hemel en aarde gemaakt was, wat een ongelooflijk bijzondere gedachte. Voordat de wereld er was, had de Heere God al bedacht dat er een gemeente zou komen waarvan Jezus Christus het hoofd zou zijn. En hoofdstuk 2 dan verkennend, en dan kijken we naar het eerste deel, dan lezen we dat de Heere God redding brengt en mensen in dit lichaam brengt en dat hij dat doet door ons samen te voegen tot één geheel, tot één lichaam, tot één gemeente, tot één tempel, tot één. Nou, zo zijn er een hele hoop namen die Paulus langsgaat om duidelijk te maken, we horen bij elkaar. En praktisch gezien, en daarom noemde ik dat lied net even een mooie inleiding op de preek. Praktisch gezien gedragen we ons niet altijd zo, als een eenheid. Soms voelen we het ook niet zo, dat we een eenheid zijn met elkaar. Als je de verschillende denominaties op een rijtje zet, dan denk je, goh, ik zie door de bomen het bos niet meer. Hoe is het toch mogelijk dat er zoveel verschillende plekken zijn met andere naampjes en andere accenten? En waar is dan de eenheid nog in dat geheel te vinden? En tegelijkertijd merk je vandaag de dag dat mensen zeggen, ja, we moeten niet zo de verschillen benadrukken, maar we moeten vooral concentreren op dat wat ons samenbindt. En ook dat is waar. En als je het hebt over dat wat ons samenbindt, dan is Efeze eigenlijk een geweldige toetssteen om te kijken met elkaar, wat is dat dan, wat ons bij elkaar zou moeten houden. In ieder geval de basis. En die verkent Paulus. En hij zegt tegen de gemeente in Efeze, de wet is vervuld. De wet is vervuld, het hele Oude Testament, de Heer Jezus Christus heeft het vervuld, hij heeft het niet afgeschaft, het is niet teniet gedaan, het is niet voor niets geweest, maar hij heeft het compleet gemaakt. Dat is wat het woordje vervuld betekent. Hij heeft er iets aan toegevoegd, namelijk zijn gehoorzaamheid als mens, namens de hele mensheid. En omdat hij de wet is vervuld, staat ook het evangelie, het goede nieuws, dat de Heer Jezus gekomen is, staat daarin als een keerpunt voor de wereldgeschiedenis. De Heer Jezus kwam om mens te worden, om de wet te vervullen, door kruis en door opstanding heen, en vanaf dan wordt alles anders. Dit is de basis. Dit is wat we met elkaar zouden moeten delen. Dit is, als we zeggen, we moeten vooral dat wat ons bindt proberen te benadrukken, dan is dit wat ons zou moeten binden. En als dit evangelie ons niet zou binden, dan zijn we niet het lichaam. Dan zou ik daar geen deel van uitmaken als ik zou zeggen, dat verhaal van Jezus, dat is wel leuk, maar daar heb ik niet zoveel mee. Dan hoor ik niet bij het lichaam. Ik hoor pas bij het lichaam door het geloof dat ik mag stellen in dat wat Jezus Christus gedaan heeft. Dat is wat ons bij het lichaam, bij het ene lichaam, wereldwijde lichaam, voegt door alle tijden heen. Kortom, de wet is vervuld en het evangelie door Jezus Christus is de vervulling. Dat is onze gemeenschappelijke grond. En de uitleg die Paulus probeert te geven, een tekstgedeelte wat we zo meteen gaan geven, kun je misschien het beste vergelijken met, ik weet niet of je het van voetbal houden, de mannen onder ons zullen dat misschien wat meer, nee, nou ik ook niet, kijk wel naar het Nederlands elftal nog eens, maar misschien spreekt het je aan, als je die mensen achteraf over de voetbal hoort praten, dan praten ze altijd over die stond daar en die stond daar en over posities. En voetballers die hebben nou eenmaal posities, of je bent verdediger, of je bent middenvelder, of je bent aanvaller. Ze hebben er allemaal nog eigen naampjes voor per plek waar je staat. Ik zou niet durven beginnen aan het benoemen van elke plek, want dan zak ik door het ijs. En maar wat Paulus probeert te doen, is te zeggen, kijk, je hebt een positie gekregen en je moet goed weten wat jouw positie in Christus is. Daarom is die theorie zo belangrijk. Daarom is dat fundament wat hij probeert te leggen in die eerste drie hoofdstukken zo belangrijk. En je positie was, zegt Paulus, dat je door zonde gevallen was. En daarvan wordt gezegd, er is ook echt helemaal niemand te vinden die rechtvaardig voor God zou kunnen staan. We lezen dat in Romeinen 3, vers 23. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Dus vergis je niet, je positie was dat je, en zo noemt Paulus het dan, kinderen des torens, om het met oud-Nederlandse woorden maar eens te zeggen. Dat was je. We vielen onder de boosheid van God. God was boos omdat we gezondigd hadden. God was boos omdat we in alles wie we zijn, alles wat we doen, dat we tegen God in opstand komen. En zo zei ik het al. Ook in onze kerkgeschiedenis zitten soms hele zwarte bladzijden over hoe we zelfs tegen elkaar in opstand zijn gekomen. Hoe we elkaar het leven zuur hebben gemaakt, zelfs tot aan de dood toe. Christenen hebben elkaar vervolgd tot aan de dood toe. Dat zijn zwarte bladzijden en God heeft het nooit zo gewild. De kerk is één, dat is Jezus' gebed. In Johannes 17 zegt hij, is zijn gebed dat zij één zouden worden. En hij bad dat die eenheid, onze verbondenheid met de Heer Jezus zichtbaar zou maken voor de wereld. Dat onze eenheid zou zijn, dat de wereld aan ons zou kunnen zien dat wij kinderen van God zijn. Dat was wat de Heer Jezus bad. Maar dit was onze positie, we waren gevallen in zonde. Allemaal, geen enkele uitzondering. Niemand kan zeggen, ik leef toch eigenlijk best wel goed en daarmee kan ik een wit voetje halen bij God. Maar nu, zegt Paulus, nu hebben we een nieuwe positie gekregen. Een nieuwe plek, een nieuwe plaats. En het is belangrijk dat je niet geblinddoekt op je eigen positie staat, want dan is het vrij lastig om de bal aan te nemen en hem door te spelen naar de volgende. Want dan zie je niks. Nee, je moet je positie zien, je moet weten waar je staat. En je positie in Christus is dat je een plek in de hemelse gewesten hebt gekregen. Dat zegt Efeze 2 vers 6, we hebben een plaats in de hemelse gewesten gekregen. En dat is niet iets wat we uit onszelf hebben gekregen, zegt Paulus, maar het is iets wat we van God hebben gekregen. We hadden het niet verdiend, maar door de Heer Jezus Christus is het zo. Dit is je nieuwe positie, dit is waar we het met elkaar over eens moeten zijn. Dit is waar we aan vast moeten houden, dag aan dag. In ons dagelijks geloofsleven mag je 's morgens opstaan en zeggen, ik heb een positie gekregen van God in de hemelse gewesten, niet door mijzelf, maar door genade en uit het geloof dat ik mag stellen in hem. En letterlijk betekent die woorden een plaats gegeven, betekent samen doen zitten. Hij heeft ons samen doen zitten in de hemelse gewesten. En het is wel grappig dat Paulus vooral dat samen dan ook weer benadrukt. Want je kunt wel zeggen in je eentje, ik heb een positie in de hemelse gewesten. Maar wanneer je dat zegt, zeg je dat niet alleen over jezelf, maar over iedereen die zijn geloof in Jezus Christus heeft gesteld. Hij heeft ons samen doen zitten. Hij heeft ons tot een eenheid gebouwd. Al voor de grondlegging der wereld was dat de bedoeling. Dus de gedachte van het tekstgedeelte van die eerste hoofdstukken maakt ons duidelijk wat onze oude positie was, wat onze nieuwe positie was en waardoor dat allemaal mogelijk is geworden. En de Heere God vindt het blijkbaar belangrijk dat we dit heel goed gaan begrijpen. Laatst zei iemand tegen mij, ja, ik kies wel voor de Heere God, maar ik kies niet voor de mensen waar ik mee samen in de gemeente zit. Dat kan niet. Dat kan niet als we het nakijken op het tekstgedeelte van vanmorgen. Het kan niet zo zijn dat we zeggen, ik kies voor God, maar de rest dat interesseert mij niet zo. Of daar heb ik niet zoveel mee, of daar voel ik me niet zo mee verbonden. Ik begrijp wel wat die persoon daarmee heeft proberen te zeggen. Maar het kan niet zo zijn dat eenheid met God, waarvan Paulus keer op keer zegt, laten we een ander gedeelte lezen. In hoofdstuk 3 vers 19, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Dat betekent één geworden met God. Je bent niet God, maar je bent één geworden met God. Dat je in eenheid bent met hem. Dat betekent ook dat je in eenheid met de ander vormt. Je bent samen daar neergezet. Dat is wat eenheid betekent. Je kunt het niet loszien van elkaar. En het is onbegrijpelijk. Maar waar? Dus eigenlijk wat Paulus probeert te zeggen is, ga nou eens orde op zaken stellen, gemeente in Efeze. Stop met de hele tijd te zoeken naar zaken die verdeeldheid brengen. Stop met je eigen gelijk te halen, stop met onderscheid te maken. Alsof je beter bent dan die ander. Nee, zegt hij, je bent één met God en daarom één met de ander die bij dat lichaam hoort. Wees je bewust van die positie. En het mooie van deze tekst is, je kan er helemaal niets aan veranderen. Het staat vast. Het is niet afhankelijk van jou. Ja, natuurlijk moet je vasthouden en in geloof blijven wandelen. Vasthouden aan dat ene geloof in die ene Jezus Christus. Maar jij kan er niets aan veranderen dat je die positie hebt gekregen. En jij kan er niets aan veranderen dat je bent samengevoegd tot één geheel. Het staat vast. En zo gaan we dan nu tekstgedeelte lezen met elkaar. Efeze 2 vanaf vers 17. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beide door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heer. Op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Laten we de verzen vers voor vers even langs gaan. Vers 17 zegt, en bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. En hij noemt twee verschillende groepen. Hen die veraf waren en hen die dichtbij waren. En die dichtbij waren, dan heeft hij het over zijn volk, het Joodse volk, het volk Israël. Die waren dichtbij, die hadden het eigenlijk misschien zelfs al beter kunnen weten dan jij en ik, want ze waren opgevoed met het hele Oude Testament, met de wet, met de profeten. Ze waren gewaarschuwd dat het ging om het hart, enzovoort, enzovoort. Maar ook aan hen die veraf waren, dus mensen die buiten dat volk vielen. Die heeft hij tot een eenheid gemaakt. En zegt vers 18, want door hem hebben wij beide door één geest de toegang tot de Vader. Weet je, dat is, je zou daar zo gauw overheen lezen, maar hoe bijzonder is het nou eigenlijk dat je dagelijks of eigenlijk continu de toegang hebt tot die ene Vader. Iets waarvan vroeger alleen de engelen konden zeggen dat ze die toegang hadden. Vroeger hadden alleen de engelen toegang tot God. Maar nu hebben wij toegang tot God. We kunnen elk moment, wanneer we maar willen, en voel je nou niet aangeklaagd, maar dat doen we eigenlijk veel te weinig. Maar elk moment kunnen we bij de Vader zijn. We kunnen zo binnenlopen en zo weer uitlopen. Alsof het ons eigen huis is. De deur staat altijd wagenwijd open. Vers 19. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. We zijn één grote, gelukkige familie. Ja, het is niet altijd te zien, maar het is toch echt zo. We zijn één grote familie. Het is misschien wat ouderwets om tegen elkaar te zeggen broeders en zusters. Zeker als je van een wat jongere generatie bent. Dan gebruik je die woorden niet meer. Zeg dan broers en zussen. We zijn elkaars broers en zussen in het geloof. Altijd. Of we het nou voelen of niet, het is zo. Ik had vroeger wel eens, ik had niet heel vaak ruzie, maar als ik ruzie had met mijn iets oudere broer, dan ging het er nogal stevig aan toe. Dan gingen we echt op de vuist. Maar niets daaraan kon veranderen het feit dat ik zijn broer was en dat hij mijn broer was. De volgende dag, of soms zelfs een uur later, schoten we keihard in de lach. Dat we zo boos waren geworden op elkaar en konden we gewoon weer door één deur. Zo gaan die dingen. Maar we zijn één grote familie. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, staat hier. We weten natuurlijk, Jezus Christus is het fundament van de gemeente, van ons geloof. Daarop bouwen we ons geloof. Maar hier bedoelt Paulus eigenlijk te zeggen, de apostelen en de profeten hebben dat steeds proberen over te brengen. Dus als het gaat om dat theoretische huis waar we op moeten bouwen, dan hebben de apostelen en profeten daar uitvoering aan gegeven. Hebben ons dat duidelijk proberen te maken. En Christus is de hoeksteen. Ik weet niet of je verstand hebt van bouwstructuren, maar je kunt vast zo'n Romeinse boog kun je voor ogen houden. En de bovenste steen, dat heet de hoeksteen. Dat is de steen die eigenlijk zorgt dat het geheel in evenwicht blijft, dat het niet instort. Het is de belangrijkste steen van het hele bouwsel. Ik heb het nog nooit uitgeprobeerd, maar ik stel me zo voor, als je die ene steen eruit haalt, dat alles in elkaar klapt. En samen vormen we dan een heilige tempel, vers 21. Als je nog twijfelde aan het belang van samen geloven, als je nog twijfelde aan het belang van samen dat ene lichaam zijn, met deze is het ontkracht. Het woord van God zegt het. We zijn samengevoegd tot een heilige tempel. Je kunt niet meer de gedachte laten bestaan in je eigen geloofsleven dat je je kunt distancieren van je medegelovigen. Dat kan niet. En het is in vers 22, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Dus God woont daar. God woont hier, waar wij zijn samengekomen. God woont daar waar gelovigen wereldwijd ook deze morgen weer samen zijn gekomen om God te eren. Hij woont daar. Hij komt niet even een bezoekje brengen. Het is niet zo dat hij het ene moment er wel is en het andere moment denkt, nu zoeken jullie het maar even uit. Hij woont daar. Dan gebruikt Paulus dus die drie beelden. En die drie beelden, daar wil ik iets meer bij stilstaan. Om goed te begrijpen wat het dan betekent om die ene gemeente te zijn waar Paulus over spreekt. Hij vindt het blijkbaar ontzettend belangrijk dat we dit gaan begrijpen. Want het gaat niet over de praktijk hier, maar het gaat nog steeds over de theorie. Deze theorie moeten wij begrijpen. En hij begint met te zeggen, wij zijn medeburgers van de heiligen. En dan gaat Paulus een aantal tegengestelde woorden. Hij gaat een aantal woorden tegenover elkaar stellen. Dit zijn we niet, dat zijn we wel. Wat we niet zijn, zijn vreemdelingen, zegt hij. En het Griekse woord voor vreemdeling, dat is iemand die buitengesloten is. Dat is iemand die vervloekt is. Een boosaardig karakter. Dat is iemand die je niet in huis wil hebben. Die je zo gauw mogelijk van je eigen erf en van je geliefden zou willen weren. Omdat je het idee hebt dat is een gevaarlijk persoon. Weg ermee. Dat ben je niet. En bijwoners, dat komt dan misschien nog iets dichterbij. Maar bijwoners, dat is een soort vriend die je toelaat in je huis. Hij komt af en toe, maar hij gaat ook weer. En dan kan het weer een tijdje stil zijn. Komt wel iets dichterbij. Maar Paulus zegt, nee, ook dat zijn jullie niet. Maar weten jullie wat jullie dan wel zijn? Jullie zijn medeburgers. Als je een paspoort zou kunnen krijgen van het Koninkrijk van God, dan zou er in plaats van Koninkrijk daar Nederlanders staan, Koninkrijk van God, burger van het Koninkrijk van God. Die identiteit hebben we gekregen. En dan komt hij wat dichterbij met het tweede beeld. En dan zegt hij, we zijn huisgenoten zelfs van God. We zijn familie. We zijn aan elkaar verbonden. Met een familieband. En een familieband is ook een bloedband. En de bloedband komt niet uit een biologische bloedband, maar uit een geestelijke bloedband. Namelijk door het verbond dat Jezus Christus gesmeed heeft. Hij zegt dit in vers 13. Maar nu in Christus Jezus bent u die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. We zijn familie geworden. En dan de meest intieme vorm, daar eindigt Paulus mee. We zijn een heilige tempel. Een tijdje geleden zag ik een film over de herbouw van de derde tempel. En het gonst een beetje door Israël heen dat die derde tempel er misschien nu wel aan zit te komen. En dat maakt christenen alert, want wie weet is het dan wel de eindtijd. Hoe het zich allemaal precies gaat ontvouwen, dat weet ik niet. We mogen vertrouwen op Gods woord dat wat daar staat zal gebeuren. Maar we mogen ook weten dat zelfs al zou die derde tempel er komen, dat wij hem niet nodig hebben. Want, zegt hij, wij zijn de tempel. Om het met een oude baptistische uitspraak te zeggen, wij zijn de kerk. Vroeger zeiden ze, daar waar de bisschop is, daar is de kerk. Je had er niet eens medegelovigen voor nodig. Als er een bisschop was, dan was het voldoende, dan had je de kerk. Dat zeiden ze in de katholieke kerk. En in de protestantse kerk zeiden ze, daar waar het woord is, daar waar het woord verkondigd wordt en de sacramenten bediend worden, daar is de kerk. Maar mensen hadden er nog niet gelijk iets mee te maken. Het ging vooral om dat woord en die sacramenten. En toen kwamen de baptisten en degene die zich een beetje wilde onderscheiden. En zei nee, dat lezen wij niet in Gods woord. En daar werd gezegd, nee, wij zijn de kerk. Heere God heeft het altijd bedoeld dat wij het lichaam van Christus zijn. Dat wij met elkaar de kerk zijn. Dat gaat niet om gebouwen, het gaat niet om instituties, het gaat niet om ambten of om mensen die zichzelf heel erg belangrijk aan het maken zijn. Het gaat erom dat wij met elkaar de gemeente van Jezus Christus zijn. Wij zijn de kerk, jij en ik. En dus komt er ook wel een beetje druk op ons te liggen. Want daarmee zijn wij het belangrijkste evangelisatiemiddel geworden voor de wereld. Wij zijn Gods vertegenwoordigers op aarde. Dat klinkt heel erg groots. Dat klinkt heel zwaar. En toch is het zo. God wil door ons heen laten zien dat er een plek is waar het evangelie wordt verkondigd. En daar moet het dan wel om gaan. Waar mensen redding kunnen krijgen door het geloof te stellen in Jezus Christus. Te erkennen dat ze zondige mensen zijn. Dat ze de redding nodig hebben door Jezus Christus. En dat ze dan gevoegd worden in dat ene lichaam. Dat ze er dan bij mogen horen. We zijn bezig met de doopcursus. En dan heb je het over, ja, moet ik me dan laten dopen om erbij te horen? Nee. Je hoort erbij door het geloof in Jezus Christus. Dan hoor je bij het ene lichaam van Christus. En het zijn niet de mensen waar je voor kiest, maar ze horen er wel bij. Het is het pakketje wat erbij komt. Als je met elkaar op elkaar verliefd wordt, dan zie je de mooie dingen van elkaar. En dan krijg je een relatie en op een gegeven moment trouw je. En dan kom je erachter, gaandeweg, naarmate je elkaar steeds beter leert kennen, dat er ook wel eens wat mindere kanten zijn aan die ander. Maar die horen erbij. En zo is het ook in het lichaam van Christus. We zijn aan elkaar verbonden, lieve mensen. En we kunnen elkaar in de ogen aankijken en zeggen, oei, ik ben er niet altijd even blij mee dat die of die mijn broeder of zuster is, maar toch is het zo. En dat verdiept het wel, hè. Dat je altijd aan elkaar ook dus moet vasthouden. Als je die beelden van Paulus kijkt, dan worden het dus steeds intiemer. Je hoort bij het koninkrijk, dat is heel groot. Je hoort bij het gezin van God, dat is wat intiemer. Je bent zelfs de plaats waar God woont. Samen vorm je een heilige tempel. En als ik dan terug ga naar ons principe, dan weet ik dat gebouwen best een emotionele waarde kunnen hebben voor mensen. Maar gebouwen zijn maar gebouwen. Uiteindelijk is het een hoop stenen die ergens geordend op elkaar zijn gezet met cement ertussen. Het is prachtig dat we hier kunnen samenkomen. Het is prachtig dat we deze plaats hebben. Het kan zelfs een geweldig middel zijn om de buurt te bereiken, om zichtbaar aanwezig te zijn in de samenleving. Maar het is en het blijft een gebouw. Het belangrijkste is dat wij Gods evangelisatiemiddel zijn. Dat wij Gods gebouw zijn. Dat wij het huis van God zijn. Dat wij het aan de buitenkant laten zien. En om bij Dini aan te sluiten, niet alleen aan de buitenkant,